Goedemiddag gemeente. Mede namens Kerkeraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. En een bijzondere groet aan allen die met ons meeluisteren. Via kerkradio of internet, thuis of op vakantieadres. De voorganger van vanmiddag is proponent AP Pos uit Wekerom. De twee collecten voor de preek zijn respectievelijk bestemd voor de Stichting Friedenstimme en Pastoraat en Catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. Als voorzang zingen we nu van Psalm 100, vers 3 en 4. En namens de Kerkeraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, ik stel voor dat we met de lofzang verder gaan en dat we gaan zingen uit Psalm 68, de versen 10 en 13. Gelooft zij God met diepst ontzag en vers 13 looft God in zijn gemeente alom. Psalm 68, vers 10 en 13.
Thank you.
gemeente. Ik stel voor dat we na de geloofsbelijdenis Psalm 122 vers 2 zingen als antwoord op die belijdenis. En dan willen we met elkaar belijdenis doen van het onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u belijde in zijn of haar hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst, dat hij met zijn Heilige Geest ook bij ons mag zijn. Laten we bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, tot u komen wij. Op deze zondagmiddag, als uw gemeente bij elkaar geroepen, bij elkaar gekomen, om naar u te gaan luisteren. Want Heere, daar komen wij toch voor hier, om naar u te luisteren, om naar uw woorden te horen. Wat u tot ons te zeggen hebt. U, die grote, liefdevolle, genadige God in de hemel, die ons iedere keer weer geestelijke spijzen wil geven op de weg die we te gaan hebben. En Heere, dan kunnen we zo rijk zijn in u. Dan kunnen we zo rijk zijn, omdat wij de Bijbel mogen hebben. En wilt u ook geven, Heer, dat we vanmiddag ook rijk mogen zijn. Niet rijk naar aardse begrippen, maar rijk in u. Rijk in het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus. Daar gaat het om in het leven. Het gaat niet dat wij allemaal successen kunnen bewerkstelligen in dit tranendal misschien ook wel, of in deze wereld. Het gaat er vooral om dat we u mogen dienen, u mogen eren. Heren, dat ook deze dienst daar naartoe leidt, naar een eredienst, omdat u er bent. Omdat u aanwezig bent in ons kerkgebouw, maar vooral in ons hart. Daar bidden wij u om. Wees bij ons als we gaan luisteren naar uw woord. Wees bij ons als we het woord hebben uit te dragen. En Heren, wees ook bij ons als we thuis zijn op dit moment en meeluisteren via de techniek. Terwijl we misschien ook al hier hadden willen zijn. Geef daar ook een zegen in de huiskamer. Heren, we hebben zojuist ons geloof beleden. En wat zou het groot zijn als we allemaal dat met ons hart hebben mogen doen. En dan hebben we die drie enige God beleden als onze Heren. Als onze God in de hemel. Vader, Zoon en Heilige Geest. En we hebben u alle drie nodig. O Vader in de hemel, u weet wat we nodig hebben hier op deze aarde. O Zoon, we hebben u zo nodig omdat u dat offer hebt gebracht. En o Geest, we kunnen niet zonder u, omdat u het volle licht wil laten schijnen op het werk van de Heer Jezus. Drie enige God, wilt u bij ons zijn, ook in dit middaguur. Bijzonder als het mag gaan over uw werk, Heer Jezus. Bijzonder dat u bemoeienis wilt hebben met zondaren zoals wij. Geef dat we dat maar niet uitgedacht krijgen. Dat we daar ook blij van worden. Dat u in ons leven wil werken. O Heilige Geest, maak het goed ook hier in Barendrecht. Maak het een werkplaats van uzelf. Verzoenend werk in uitvoering, ook deze middag. Wilt u onze harten raken? Heren, dat is niet iets wat wij kunnen regelen of zo. Maar dat zijn wij zijn daarin zo afhankelijk van u. Werk het door met uw Heilige Geest. Heren, we bidden voor uw kerk wereldwijd. Er zijn zoveel mensen die van u afweten. Maar er zijn ook nog zoveel die getroffen moeten worden door uw woorden, door uw genade. Wilt u wat dat betreft ook het evangelisatiewerk hier en daar zegenen? Dat wat op de zondag gedaan wordt, maar ook door de weeks. En Heer, wij bidden ook voor onze kerk hier in Nederland. We bidden, wilt u daarin krachtig werken met uw Heilige Geest? En dat we ook elkaar mogen oproepen om uw woorden serieus te nemen. Er zijn zoveel mensen die toch van de kerk af zien en dan ook van uw woord af gaan zien. Heren, wilt u ze tot u terugtrekken en geven dat ook de kerk in Nederland, welke kerk dan ook, dat die mag groeien en bloeien in de breedte en in de diepte. Dat het allemaal mag zijn tot eer van uw grote naam. Geef dat wij ons vanmiddag mogen verheugen over het werk van u, o Heren, van u, Heren Jezus, die met u en uw geest leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen. En dat doen we in Lucas 12. Lucas 12, vers 13 tot en met 34. Daar gaat ook de preek over eigenlijk heel dit gedeelte. En ook nog een stukje wat daarvoor zit. Maar laten we het eerst maar met elkaar lezen. Lucas 12, vers 13 tot en met 34. Lucas 12, vers 13. En iemand uit de menigte zei tegen hem, tegen de Heer Jezus: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij delen moet. Maar hij zei tegen hem: Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, kijk uit, wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hem een gelijkenis en sprak, het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En hij zei tegen zijn discipelen, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Het lichaam is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven, zij zaaien niet en maaien niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur en God voedt hen. En hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe ze groeien. Ze werken niet, spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen. En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde. Want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor deze middag, de kernteksten, komen uit vers 20a en 32a. Vers 20a, deze woorden. Maar God zei tegen hem, dwaas. En vers 32a, deze woorden, wees niet bevreesd. Dus, maar God zei tegen hem, dwaas. En tegen anderen zei de Heer, wees niet bevreesd. En in de preek staat het hele gedeelte, ik heb het net al gezegd, centraal. Maar we denken wel over drie dingen na. Eerst is de context waarin dit gedeelte staat, wat er allemaal speelde in die tijd. Vervolgens richten wij op de gelijkenis van de rijke dwaas. En ten derde denken wij na over Jezus' oproep om juist niet bezorgd te zijn. Dus de context, de dwaas en Jezus' bemoedigende oproep. We gaan als voorbereiding op de preek nu eerst zingen. Psalm 49, vers 2, 3 en 6. Psalm 49, vers 2, 3 en 6, dat zijn niet bepaald lofpsalmen. Maar toch zit er een duidelijke boodschap ook in als we denken aan die gelijkenis van de rijke dwaas. Moet er maar even over nadenken als u het zingt. In deze psalm gaat het over iemand die op zijn aardse schat vertrouwt en al zijn roem op grote rijkdom bouwt. We zingen de versen 2, 3 en 6. En er is gelegenheid voor uw liefdegaven uit te reiken. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, als antwoord tot de prediking zullen we straks zingen zonder nadere aankondiging. Psalm 125 vers 1 en 2. Psalm 125 vers 1 en 2 na het amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we zijn hier bij elkaar in de kerk en ik wil u even wat vertellen wat ik deze week heb meegemaakt. Dat is iets totaal simpels, maar wij hebben een hondje, 1 jaar oud, een border collie, een leuke hond, ook wel bewerkelijk, maar een leuke hond. En ik was ermee aan het lopen op de hei, dat heb je ook wel eens op de Veluwe. En die hond vindt het leuk om achter een stok of wat dan ook aan te gaan. Die moeten wij dan weggooien en dan holt ze er achteraan en dan krijg je hem terug of niet. Dat is net hoe de bui is, zeg maar. Maar nu stond ze bij een hele dikke tak te blaffen van 1 meter lang. Zo'n dikke die eigenlijk niet in haar bek paste. En ze bleef maar stoer blaffen van gooi die tak eens voor mij weg. Nou ja, ik heb het gedaan, dus die tak gepakt en weggegooid. En zij erachteraan. Ze neemt die dikke tak zo ver mogelijk in haar bek. Doet amper een stap en moet de tak weer loslaten. Veel te zwaar. Onmogelijk om deze tak te dragen. Het leek zo lekker, maar ze had er niks aan. Helemaal niets. Nul. En nu, ja, misschien wel dwaas van zo'n hond om dat zo te doen. Om zo'n vertrouwen in zijn eigen krachten te hebben. Nou ja, zo doet die rijke dwaas eigenlijk ook in ons schriftgedeelte. Hij jaagt naar meer, naar groter, nog groter. Maar moet dit allemaal op Gods tijd weer loslaten. Onmogelijk om de dingen van dit leven vast te houden. En nu zegt de Heer Jezus vandaag tegen u en tegen mij. Doe niet zo dwaas om je te focussen op de dingen van dit aardse leven. Dat moet je allemaal weer loslaten. Maak je maar druk om het eeuwige koninkrijk van mijn Vader. Leef als een kind van de Vader. Het gaat een kind van God overigens niet per se altijd voor de wind. Als we de Heer Jezus mogen volgen, geeft dat geen zorgeloos bestaan. Ja, of toch wel. Nou, daar gaat de preek over. Of die dwaas, maar ook over het leven zoals de Heer dat wil. Nogmaals, 3 aandachtspunten. De context van het tekstgedeelte. De gelijkenis van de rijke dwaas en daarna de bemoedigende oproep van de Heer Jezus om het koninkrijk te zoeken. We zien in Lucas 12 de Heer Jezus zich richten tot verschillende groepen mensen. Het is onrustig in Israël. Er zijn oplopende spanningen. Aanleiding, het optreden van de Heer Jezus. Dat is de aanleiding voor de spanningen. De Heer Jezus zegt zulke andere dingen dan de fariseeën. Zo anders dat er wrijving ontstaat. Wrijving tussen de toenmalige kerkleiding en de Heer Jezus met zijn discipelen. De fariseeën en de schriftgeleerden balen ervan. Dat de Heer Jezus een andere en zo'n andere boodschap brengt dan dat zij al eeuwen doen. De fariseeën die vertrouwen op hun uitstekende toepassing van de wet. Hun stiptheid in het volgen van de reinheidswetten. Die geeft hen vertrouwen in de toekomst. Terwijl het Jezus gaat om de capitulatie van die zelfingenomenheid. Men moet stoppen met het vertrouwen op eigen verdiensten. En de boodschap van de Heer Jezus komt met macht. Dat is ook een groot verschil met de boodschap van de fariseeën. Hij komt met macht, met gezag, met goddelijk gezag. In Lucas 4 wordt dat ook aangegeven. Daar staat in vers 32 en ze stonden versteld van zijn onderricht, van de Heer Jezus. De onderricht van de Heer Jezus, want zijn woord was met gezag. Nou, hier lopen de fariseeën en de schriftgeleerden tegenaan. Ze pikken het eigenlijk niet dat de Jezus hun reinigingswetten niet zo belangrijk vindt. Spanning loopt op, vooral als Jezus de fariseeën en de wetgeleerden aanpakt met een paar WU-uitspraken. Dat kunnen wij zien en lezen in het vorige hoofdstuk, Lucas 11. Hij waarschuwt ze om niet met de buitenkant van het leven bezig te zijn, maar met de binnenkant. Met het hart, daar gaat het om. Is mijn hart wel zuiver voor God? Of bestaat mijn religie alleen maar uit het volgen van traditionele regels? Daar gaat het de Heer Jezus om. En de reactie van de fariseeën en de schriftgeleerden? Ze gaan enorm tekeer. Ze willen hem op zijn woorden vervangen. Dat staat in Lucas 11 aan het eind, vers 53 en 54. Ze willen hem op zijn woorden vervangen. Dat is wat geweest voor de Heer Jezus. De leiders van het uitverkoren volk van Israël willen hem uit de weg ruimen. Op zijn woorden vangen. Ondertussen zijn er vele duizenden, dat staat in vers 1 van Lucas 12, vele duizenden bij elkaar gekomen. De meeste verklaarders hebben het zelfs over tienduizenden mensen. Bij elkaar gekomen om te luisteren. Ja, naar wie? Naar wie komen ze luisteren? De Heer Jezus. Ze komen luisteren naar de Heer Jezus, of misschien ook wel naar de reactie van de fariseeën op het werk van de Heer Jezus. Hoe dan ook, het is erg druk. Misschien wel een stadion vol met mensen. Tienduizenden, bomvol. Ze lopen elkaar bijna plat, letterlijk. Dat staat ook in vers 1, hè. Zodat ze elkaar bijna onder de voet liepen. Zo druk. Mensen die misschien wel die oplopende spanning, waar ik het net over had, ook hebben geproefd in het land. Of in de omgeving rondom de Heer Jezus. En de leiders van het volk. Ze voelen de spanning. En de discipelen die zullen deze spanning ook zeker geproefd hebben. Ze zijn er ook helemaal intens bij betrokken. Ze zijn volgeling van de Heer Jezus en voelen die spanning die er is tussen de fariseeën en de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, te midden van het rumoer van die menigte, want die zullen niet stil geweest zijn, in vers 4, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Wees dan niet bevreesd, leerlingen van mij. God kent jullie. Hij kent jullie persoonlijk en is jullie nabij. Jullie zijn mij veel meer waard dan de mussen. Zelfs die vergeet ik niet. Ik stel me zo voor dat de discipelen heel dicht bij de Heer Jezus hebben gestaan toen hij deze woorden zei en dat ze die woorden indronken. Dit hebben ze hard nodig. Deze bemoedigende woorden. En het is me ook even een stukje hemel op aarde. Als de Christus van God, de gezalfde van God, volgens Petrus, tegen je zegt, mijn vriend, wees niet bevreesd. Als de Heer Jezus dat tegen jou of tegen u zegt, mijn vriend, alleen dat al, mijn vriend, wees niet bevreesd. Maar hij gaat verder, ook belooft de Heer Jezus de discipelen, de Heilige Geest. In vers 12 kunnen we dat lezen. De Heilige Geest zal u leren wat u moet zeggen. Wees niet bezorgd, vrienden. Ik ben met jullie. Een stukje hemel op aarde. Misschien heeft u dat ook wel eens meegemaakt. Een stukje hemel op aarde. Hier in de kerk of in het leven door de week. Een stukje hemel op aarde. En dan. Wat een kater. Komt er iemand op de Heer Jezus af? Vers 13. Met zo'n ontnuchterende vraag. Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Dat is zijn probleem. Een familieruzie over een erfenis. Intieme sfeer tussen de Heer Jezus en de discipelen. Ik kan me voorstellen, die is gelijk weg. Maar, aan de andere kant. Deze man gaat wel naar de Heer Jezus met zijn vragen. Eigenlijk zegt dat niet goed, want het is geen vraag die die man stelt. Het is een opdracht. Meester, zeg tegen mijn broer. Een opdracht. Maar goed, die man die heeft ook gedacht, de rabbi die weet zoveel. De rabbi kent de wet, de Torah, en hij kent hem als geen ander. Zulke vragen, die werden trouwens vaker gesteld aan de schriftgeleerden. En deze man heeft een aards probleem. En komt daarmee naar de Heer Jezus. Net zoals zieken naar de Heer Jezus kwamen. Met hun kwalen. En ja, wanneer zieken genezen worden, kan de Heer Jezus ook wel een erfeniskwestie oplossen. Toch? Zo vreemd was het misschien niet in de ogen van de menigte dat deze man met deze vraag kwam. Misschien wel iets wat navolging verdient. als er zorgen zijn over een erfenis, om met elkaar eerst de Heere te zoeken. Moeilijk. Het kan ook helend werken. Echter, de Heer Jezus is schijnbaar niet bepaald welwillend om deze man te helpen. Want hij ziet in het hart van deze man hebzucht. En hier gaan als het ware de haren van de Heer Jezus recht overeind staan. Hebzucht. Geldzucht is de wortel van alle kwaad, zegt Paulus in 1 Timotheus 6. De Heer Jezus wijst hebzucht duidelijk af. Hebzucht. Maar de enige reactie die de Heer Jezus aan die man rechtstreeks geeft, zien we in vers 14. Waar de Heer zegt, mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? Dat is het enige wat de Heer Jezus zegt tegen deze man. Ben ik daarvoor gekomen? Nee, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Dat is mijn taak. En niet om een rechtvaardige verdeling van de erfenis te regelen. Goed, vervolgens, dat zien we in vers 15, richt de Heer Jezus zich weer tot menigte, tot die duizenden mensen. Iedereen moet horen dat hebzucht zo'n grote verleiding is. Iedereen. Ik ook. U misschien ook wel. We moeten het allemaal horen. Wie van ons wil niet graag rijk zijn? Hebzucht, letterlijk betekent dat iets als steeds meer willen hebben. Steeds meer. Steeds weer. Een groter banksaldo. Wie herkent dat niet? Hij waarschuwt de menigte voor die hebzucht. De Heer Jezus vindt het onderwerp zo belangrijk dat hij een gelijkenis vertelt. De tienduizenden hoorders horen zijn gelijkenis over de rijke dwaas, zoals wij die zojuist hebben gelezen. Hij neemt ons mee in de gedachtegang van een zakenman. Iemand die het voor de wind gaat. Het land gaf veel opbrengst, eigenaar werd steeds rijker. Schuren puilden uit van de vruchten van het land. Ja, en wat doe je dan? De te kleine schuur afbreken en nieuwe schuren bouwen toch. Logisch. Deze zakenman kijkt goed vooruit, handelt volgens het boekje, zouden we zeggen. Heeft misschien wel een goede opleiding gehad, bedrijfskunde, bedrijfseconomie gestudeerd of misschien ook wel veel natuurlijk talent. En hij was misschien ook wel dankbaar voor de zegeningen. Op dankdag in de kerk geweest om God te danken voor de rijke vrucht van het land. Hij werkte er hard voor, investeerde in de toekomst, zorgde ervoor dat zijn pensioen veilig gesteld was. Zo kon hij later teren op zijn reserves. En ook eten, drinken en vrolijk zijn. Zoals vers 19 dat aangeeft. Maar wat is hier nu mis mee? Die man is toch bezig met zijn talenten? Waarom vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis van deze rijke dwaas? Nou, hij doelt hier op een oppervlakkig levensgenot. Oppervlakkig, plat. Horizontaal levensgenot. En dit leven houdt geen rekening met God. Daar gaat het om. Daar draait het allemaal voor. Daar draait het ook de Heer Jezus om. En we zien het ook in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Het woordje mijn zien we heel vaak. Het gaat om mijn vruchten, mijn schuren, mijn goederen, mijn ziel. Nou ja, vul maar in. Mijn tijd, mijn winst, mijn toko, mijn leven. Ikke. Hij kijkt alleen maar naar zijn aardse bestaan. En maakt zich niet zozeer druk om God. Daar is ook eigenlijk geen tijd voor. Hij is druk met de zaak. Nou, wij zijn ook misschien druk met de zaak. We zijn druk met ons gezin. Met de studie. Druk met de relatie. Druk met kerkraadswerk. Maar God. Vers 20. Maar God. Dat is een kentering ook in deze gelijkenis. Maar God. Dat kan maar zo door ons levensverhaal heen knallen. Maar God, dwaas. Dat zegt God tegen deze man. Als je nu eens onverwacht vannacht overlijdt. En je hebt in je leven alleen maar zorgen gemaakt voor het aardse. Wat dan? Maar God. Hoe vaak lezen we het niet in de krant? Op het alleronverwachts is overleden. En dan staat de wagen stil. Maar God. Maar God roept ons ook vandaag tot bezinning, ook nu. Moet God misschien ook van ons zeggen, dwaas die je bent, je richt je hemel op het hier en nu. Wat voor zin heeft al het werken en verzamelen? Wat voor zin heeft dat als je moet sterven? Misschien bent u wel druk met het verzamelen van een groot kapitaal voor later. Of misschien dat u wil zorgen dat uw kinderen door de erfenis er warmpjes bij komen te zitten. Dan citeer ik even twee regels uit Psalm 39. Men brengt van alles bijeen en weet niet wie het binnenhalen zal. Allemaal onbekend. En in Prediker 2, moet u thuis maar eens nalezen, worden er ook veel wijze lessen gegeven over wat we hier op aarde te doen hebben. Of dat we wel zo gefixeerd moeten zijn op het hier en nu. Maar ik hoor u ook vragen, is rijkdom dan afkeurenswaardig? Nou nee, ik denk het niet. De Heer Jezus veroordeelt hier geen rijkdom, maar wel het vertrouwen op eigen leven, op eigen kunnen. Hij veroordeelt de houding van die rijke dwaas, dat hij alleen maar rekent met dit leven. Alleen maar dit leven. Alleen dit leven doet het toe voor die man. Dat is zijn dwaasheid. En letterlijk betekent dat Griekse woord levenloos, onbezield, niet rijk in God. Dat is die rijke dwaas. Je kunt je druk maken om het leven van hier en nu. En ja, wie doet dat niet? Er moet toch brood op de plank komen? Maar ook, wie maakt zich soms geen zorgen om zijn gezondheid? Dat kan ons ook helemaal beheersen. Er zijn ook mensen. Misschien wordt uw leven de laatste tijd alleen maar bepaald doorheen en weer rijden naar het ziekenhuis voor een bestraling of voor een kuur of onderzoeken en de uitslagen daarvan. We zijn er maar heel veel over aan nadenken. Daar ontkom je toch ook niet aan. Een operatie staat voor de deur. Oververmoeidheid speelt een rol in het leven. Burn-out staat op de tocht. Of die heeft u te pakken. Om te zorgen. Of ja, zorgen in relaties. Het huwelijksgeluk stagneert. We zitten misschien midden in een proces van verwijdering. Van andere mensen in het huwelijk of daarbuiten. Wat een pijn. En ja, wat doet die wond van het sterven van uw geliefde nog zo'n pijn? Die lege stoel. De stilte in de kamer. We kunnen er soms gewoon niet meer tegen. Toch? We somberen wat af. Er valt ook zoveel tegen in het leven. Dat is zo. Maar mag ik u vragen, kent u de Heere? Kent u de Heer Jezus? U weet wel, de Zoon van de levende God. Die ook het menselijk leven heeft ervaren als intens moeilijk. Als zorgelijk en pijnlijk. Ken jij hem? Kent u hem? Anders gezegd, vertrouw je jezelf aan hem toe. Ja, en als je dat niet doet, dan lijkt u wel op die rijke dwaas. En probeer je jezelf te redden in het leven. Niet denkend aan datgene wat na dit leven komt. Dan lijk je op die man, ja, die in het water viel en zich aan zijn eigen haren naar boven wilde trekken. Dat gaat niet lukken. Nou, in dit aardse leven zal het misschien nog wel gaan, maar daarna heb je een eeuwig probleem. Waarom? Omdat wij zondigen tegen God als we alleen op deze aarde gericht zijn. Op het aardse leven gericht en dat ook blijvend doen. We zijn door de Heer geschapen om zijn naam groot te maken. Om hem te eren. En als we lijken op die rijke dwaas, maken wij de naam van de Heer niet groot. Dan eren wij hem helemaal niet. Integendeel, dan missen wij ons doel. En God moet dat straffen met de eeuwige dood. Daarom heb je een eeuwig probleem als je alleen maar druk maakt om dit leven. Ja, we maken God zo verdrietig met onze zonde. En waarom? Waarom maken wij God verdrietig met onze zonde? Nou, stel je voor, jongens en meisjes. Ik zie er een paar zitten, dat is heel fijn. Je hebt een tekening gemaakt voor oma, die is binnenkort jarig. Kleurplaat, heel netjes gemaakt, heel netjes ingekleurd. Ontzettend goed je best gedaan om binnen de lijntjes te kleuren. En nou, echt top. Heel mooi. Oma, die zal hier erg blij mee zijn. Je ziet al de glimlach op het gezicht van oma. Maar ja, er wonen nog meer mensen in huis. En eentje heeft niet zo goed opgelet en heeft jouw tekening gebruikt als kladpapier. Nou, Dat gaat hem goed komen. Gewoon door jouw mooie tekening heen met pen zitten knooien. Gewoon een sommetje gemaakt. Ja, hier kun je oma niets meer blij mee maken. Dat gaat niet lukken. En hier word je zelf ook verdrietig van. Nou, zo is het ook met de zonde. De Heere God heeft ons goed geschapen. Gemaakt. Net zoals jij die tekening goed gemaakt hebt. Echt heel netjes. En wij zijn geschapen om de Heere blij te maken. Maar door verkeerde dingen te doen. Door verkeerde dingen te zeggen. En door verkeerde dingen te denken. Gaan wij ons leven lelijk maken. Tot en met. Waardoor wij de Heere God niet blij maken, maar verdrietig. En net zoals jij verdrietig werd toen die kleurplaat vernield werd, is God verdrietig van onze zonde, door onze zonde. En nu mijn vraag aan jou, wil je de Heere God nou blij maken of wil je hem nou verdrietig maken? Dat is een groot verschil. Wil je hem blij maken of verdrietig? Als je hem blij wilt maken, weet je wat je dan moet doen? Misschien doe je het al. Tegen de Heere zeggen wat je verkeerd gedaan hebt. En vragen of dat hij jou wil vergeven. En ik weet het antwoord al. Hij wil wel. De Heere wil heel zeker jouw zonden, jouw verkeerde dingen vergeven. Ook dat weet, de Bijbel staat er vol van. En die is best dik. Er staan heel veel Bijbelteksten in die daarover gaan. De Heere wil onze zonden vergeven. En ja, het heeft ook het leven van zijn zoon gekost, de Heere Jezus. Gemeente, zojuist hadden we het over de zorgen in het leven, hè. Die ons zo parten kunnen spelen. Toen vroeg ik, kent u de Heer Jezus? Mag u daar ja op zeggen? Mag u ja op zeggen? Vertrouwt u zich aan hem toe? Nou, dan zijn de volgende woorden uit ons tekstgedeelte ook zo troostrijk. Vers 22 staat, daarom zeg ik u, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, wees niet bezorgd over uw leven. De Heer Jezus richt zich dus nu niet op die tienduizenden, maar tot zijn leerlingen, tot zijn volgelingen, tot zijn kinderen. De massa mensen mogen best wel meeluisteren. Ja, die gaan niet weg, die blijven staan. Maar hij richt zich nu echt tot een kleine verband, bedoeld voor insiders. Stemt voor mensen die hem kennen. Ja, voor mensen die niet zonder hem kunnen. Herkent u dat? Dat u niet zonder de Heer Jezus door het leven kan. Die op hem vertrouwen. Die op zijn woord vertrouwen. Ook al gaat dat vaak gepaard met ongeloof. Met twijfel en getop. Wie zal dat niet beamen? Dat geloven ook wel zijn diepe dalen kent. En de Heer Jezus zegt dan. In vers 22. Daarom zeg ik u. Er zijn ook Griekse handschriften die zeggen van. Eigenlijk staat er daarom. Tot u, tot jullie zeg ik. Het accent op jullie. Met nadruk richt de Heer Jezus zich hier tot zijn volgelingen. En hij komt met een opdracht. Wees niet bezorgd over uw leven. Je moet je niet druk maken over eten en over drinken. Over kleding. Want het gaat in het leven over meer dan voedsel en kleding. Ja, moeders. Zijn jullie ook zo druk geweest met eten klaarmaken en kleren wassen? En dat moet ook. Probeer maar eens met een gezin een week niet wassen. Dan zie je de problemen maar zo tevoorschijn komen. We zijn net terug van vakantie. Nou, dan heeft de wasmachine heel wat uurtjes te maken. En dat is ook goed om het huishouden bij te houden. Ik zeg moeders, maar dat doen ook vaders. Maar gaat er niet in op in het huishouden, in het dingen in en om huis. Gaat er niet in op. De Heer Jezus wijst ons in vers 24 op de vogels. Op de raven. Ze doen eigenlijk niets. Maar consumeren alleen. Alleen datgene wat God hen geeft. Ze maken zich geen zorgen over het eten. Ze zoeken wel, maar ze maken zich daar geen zorgen om. Ze hebben geen voorraadschuren. Zoals die rijke de waars, ze hebben geen appeltje voor de dorst achter de hand. Maar leven van dag tot dag van het gegeven. En ik denk dat we daar een voorbeeld aan moeten nemen, gemeente. Als ik naar mezelf kijk, in ieder geval wel. Geen zorgen maken om dingen in het leven. Omdat God al weet wat we nodig hebben. We leven van dat wat God geeft. Iedere dag weer. Iedere dag is het manna. En we leven zo vaak onder de maat. Vaak maken we ons geen zorgen om de dingen in het leven. Waar we ons achteraf geen zorgen om hadden hoeven te maken. We mogen, en misschien wel moeten, groeien in het vertrouwen in onze hemelse Vader. De Heer Jezus doet in dit Bijbelgedeelte, als het ware, zijn duim onder onze kin. En duwt ons gezicht naar boven. We moeten naar boven kijken. Vertrouw op je hemelse Vader, mijn kind. Hij weet al lang wat we nodig hebben. Hij zorgt voor u. Hebzucht is helemaal niet nodig. Kijk maar in de achteruitkijkspiegel van uw leven. Hoe vaak heeft de Heer niet gezorgd, terwijl u daar even niet op had gerekend. De Heer roept vanmiddag zijn kinderen op. Iedereen op om niet bezorgd te zijn over de aardse zaken. Leg het in de handen van onze Vader in de hemel en laat ze daar ook liggen. De Heer Jezus geeft ons ook wel ook aan wat we wel moeten doen. Dat zien we in vers 31. Maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. De Heer Jezus, bedoelt u mee? Wees gericht op de dingen van God. Zoek het koninkrijk van God. Wees gericht op de dingen van God. Het werkwoord zoeken heeft in deze tekst meer de vorm van zoekende, blijvend doorgaan. Wees voortdurend zoekende naar het koninkrijk van God. Dat is de opdracht die de Heer geeft. Wees voortdurend gericht op het koninkrijk van God. Gericht zijn op het koninkrijk van God, dat mag ons leven stempelen. En weet u wat nu zo heerlijk is? Wij hoeven niet te twijfelen of we dat koninkrijk van God zullen vinden. Het zoeken naar Gods koninkrijk is geen onzeker avontuur. Weet u waarom niet? Nou, dat lezen we in vers 32. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te geven. Het doel zal worden bereikt. Die verzekering geeft Jezus ons hier. En die verzekering geeft houvast in het leven. Die verzekering mag ook leiding geven aan ons leven. Zodat we niet in alle spanning van het leven ten onder zullen gaan. En wie herkent dat niet? Dat ook wel gebeurt af en toe. Dat je in alle spanningen en zorgen en verdriet ten onder kan gaan. Dat mooie vers wil ik hier ook citeren. Ga daarom niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat één u sterk te geven. Ga tot uw middelaar. Er is zoveel te klagen. Er is zoveel geween. Er is zoveel leed te dragen. Ga niet alleen. Het heeft uw hemelse Vader behaagd om u het koninkrijk te geven. Dat is genade. Dat zijn woorden. Wij hebben ons dat niet waardig gemaakt. We hebben dat niet verdiend of zo. Dat is pure genade. Maar het is Vaders welbehagen. Het is het hartelijke verlangen van onze hemelse Vader om ons met koninklijke heerlijkheid te bekleden. Het is het hartelijke verlangen van onze hemelse Vader om ons met koninklijke heerlijkheid te bekleden. En als u de Heer Jezus mag kennen, in alle twijfels en getop, als u de Heer Jezus mag kennen, dan mag u delen in die zaligheid. U mag delen in zijn eeuwig heerlijk koninkrijk. Denk daaraan als de weg hier beneden soms moeilijk is. Als de zorgen van het leven je soms overspoelen kunnen, zoals de golven het strand overspoelen. Denk dan hieraan, het heeft uw Vader behaagd om u het koninkrijk te geven. En dat uit verdiensten van degene die deze woorden ons voorhoudt, onze Heere Jezus Christus. Hij verwierf dat koninkrijk door in onze plaats alle ellende van deze wereld op zich te nemen. Alle ellende van deze wereld op zich te nemen. Hij ging de kruisweg naar Golgotha, vrijwillig, zodat wij zouden leven. Hij stierf aan het kruis, zodat wij voor eeuwig rijk zouden zijn. Leef dan uit deze rijkdom, gemeente. Leef met vreugde in uw hart. Leef met dankbaarheid in uw hart. Voor alles wat God u geeft. Hoe staat het ermee, gemeente? Die rijke dwaas. Waar zijn wij druk mee? Kijk even in de spiegel. Smartphone. Hoeveel tijd vergt dat van de dag bij mij en bij u? Zijn we druk met vakantie of nieuwe auto of uitbreiding van ons bedrijf? Spaarrekening spekken. Weliswaar ben je dan rijk, maar je bent vooral dwaas. Omdat je God niet nodig hebt. Omdat je je niet richt op Gods koninkrijk. Dat je je eigen boontjes denkt te kunnen doppen. Dwaas omdat je je daardoor alleen maar in de nesten werkt. Maar de Heer roept u vandaag nog op om zo niet door te leven. Het is nog niet te laat. Richt u op de schat in de hemel. En bid: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Ook met mijn talenten. Of voelt u zich door het werk van Gods Heilige Geest aangesproken door onze zaligmaker als hij zegt: wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te geven. Leef dan uit die rijkdom, put uit die rijkdom en wees gezegend door die rijkdom en wees een zegen uit die rijkdom. In Christus Jezus, onze Heere. Amen. bidden en danken wij met elkaar voor deze dienst en voor elkaar. Getrouwe Heer in de hemel, we komen aan het einde van deze dienst weer voor uw aangezicht. Om u te danken voor wie u bent. Om u te danken voor wie u bent in uw Zoon, de Heer Jezus. Want alleen zijn komst naar deze aarde geeft ons hoop op het eeuwige leven. Geeft ons hoop op vergeving van zonden. Geeft ons hoop om voor eeuwig bij u te zijn, o Hemelse Vader. En het is zo bijzonder, u die grote God in de hemel, die wil van die nietige, zondige mensen op deze aarde bemoedigen. Vrees niet. Heren, u bent met innerlijke ontferming bewogen over zondaren. En daar danken wij u voor. En daar hebben we de eeuwigheid voor nodig om u daarvoor te danken. En dan maakt het u eigenlijk niet uit hoe groot ons geloof is. Het gaat niet om grote gelovigen. Het gaat om gelovigen. Mensen die op u vertrouwen. Heren, help ons als we dat moeilijk vinden om te geloven. Wilt u geven dat we u mogen volgen, ook als kleingelovigen? Troost ons, Heren, als we het moeilijk vinden om dat vertrouwen in u waar te maken. Wij kunnen ook helemaal niets waarmaken, net zoals die rijke de waars, die kon iets doen op deze aarde, maar dat was maar van tijdelijke aard. We zijn volledig afhankelijk van u, van uw genade. Maar u biedt het ook zo ruim aan. Dank u wel daarvoor. Heren, wij bidden voor elkaar. Wilt u met ons gaan deze avond in? En wilt u met ons gaan deze week in, die ook vandaag begonnen is? Misschien nog wel midden in de vakantie. Heren, geef dat we mogen genieten van de rust. Maar als we geen werk hebben, ja, dan is dat toch heel anders, de rust. Geef ons dan kracht om dat te dragen. En heren, de ziekten, die nemen ook geen grote vakantie. Die gaan ook gewoon door. Wilt u helpen en ondersteunen als er zorgen zijn in ons leven? En geef dat we ook, als het ware, onze kin opgetild voelen worden door uw woorden. En dat we het verwachten van u, o heren, en niet in eerste instantie van de doktoren. Heren, geef alles wat we nodig hebben als er zorgen zijn waar niemand wat van af weet. Er zijn mensen die strijden met verslavingen of met geaardheid of een strijd in de familie. Ook als het misschien gaat over erfeniskwesties. Heren, wij zijn allemaal van die mensen die daar gevoelig voor zijn. Heren, we bidden ook voor mensen die eenzaam zijn, die alleen door het leven gaan. En weinig mensen om zich heen hebben waar ze hun verdriet of hun zorgen mee kunnen delen. Of waar de normale dagelijkse dingen een probleem worden vanwege de leeftijd. Wilt u daar ook nabij zijn en ondersteuning geven? Help in gezinnen als er misschien opvoedingsvragen zijn. Geef kracht, Heren, om voor te leven. Wees met de kerkraad ook van deze gemeente. Geef hen alles wat ze nodig hebben met de predikanten. Heren, geef dat ook hier in Barendrecht uw koninkrijk uitgebreid mag worden in de breedte en in de diepte. Heren, ga zo met ons deze week in. We laten elkaar biddend bij u achter. Beseffend dat wij van u afhankelijk zijn. Als het vooral gaat over vergeving van zonden. Ook die deze dienst weer aan ons kleefde. Neemt u ze weg en zegen uw eigen werk. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 27. Psalm 27, bekende versen 2 en 7. Vers 2, al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. En vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, versen 2 en 7. Laten we God bidden om zijn zegen op de weg die wij te gaan hebben. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.